Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Michelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Frank.
Hey Loek. Vocht.
Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel man. Leuk hier te zijn.
Ik zat vanochtend op de fiets en dan zat ik ineens te denken, waar ken ik Frank eigenlijk ook alweer van? Het voelde alsof we elkaar al jaren kennen en dat is ook wel zo. Maar ik dacht van, waar ken ik Frank eigenlijk van? En dat is van onze training die we toen samen hebben gedaan.
Ja, weet je dat nog?
Hoe lang geleden zou het zijn?
Nou, ik denk dat dat nu 2,5 jaar geleden bijna is. Ik zal het nooit vergeten. Wij zaten bij, of voor mij onze eerste coachingopleiding, allebei bij Brout in Breukelen, in het oude pad nog van ze. En wij zaten naast elkaar, weet je dat nog? Dat was een man of 18. 8 tot 10 deelnemers. En wij zaten naast elkaar. En we moesten volgens mij een soort eerste kennismaking met elkaar doen. Voor wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waarom ga je coachen? En dat soort dingen. Dat was onze eerste kennismaking. Ja. Ja.
Die eerste opdracht deden we toen ook samen, volgens
ja.
mij.
Dus ja.
Toen ging het over, het ging over familie en het ging over, ik weet niet, in ieder geval, jij praatte toen ook over de dingen wat je hebt gedaan en bij bol.com, et cetera. En toen dacht ik van, volgens mij deze man die heeft niet stilgezeten in de afgelopen jaren werkgewit. Want voordat we gelijk het gesprek ingaan, zou je eens iets meer over jezelf kunnen vertellen? Wie is Frank Vocht? Wat heb je gedaan en wat doe je op dit moment?
Ja, ik ben 56, getrouwd. Met Marielle. Wij kennen elkaar al sinds 1986, geloof het of niet. Dus dat is echt wel een tijd geleden. En we hebben twee zonen, Max en Joep, die allebei studeren. In Leiden en in Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder. Ik ben in Rotterdam geboren, maar in Den Helder mijn jeugd doorgebracht. Mijn vader zat bij de marine, net als mijn grootvader trouwens. Ik niet. Ik heb een heerlijke tijd in Den Helder gehad. Maar ik had wel zoiets na 17 jaar, de wereld is wel groter dan Den Helder. Lang verhaal kort te maken, Delft studeert, consultant geweest bij twee Amerikaanse bureaus. Een paar jaar bij Albert Heijn gewerkt in de operatie. Dus bij Albert Heijn zat de logistieke operatie in het winkel, eigenlijk het winkelbedrijf. En eigenlijk toen een jaar of 10, 15 in directies gezeten, verantwoordelijk vaak voor IT en operations bij de staatsloterij. Vrij veel media gedaan, dus bij Wegener, wat nu onderdeel is van de persgroep. Dus de regionale dagbladen, bij SDU daarin. En de laatste paar jaar ook steeds meer op interim basis. Onder meer, je refereert het aan bij bol.com, dat ik een klein jaartje in de directie mogen zitten, verantwoordelijk voor de logistiek. Wat een fenomenaal bedrijf is, hè, om dat ook van binnen te mogen meemaken en daar je steentje aan bij te dragen. En de laatste jaren heeft mijn loopbaan een beetje in transitie. En ik doe eigenlijk steeds meer. Ik heb nu 4 rollen in de Raad van Toezicht, de Raad van Commissarissen. Vaak ook met dat technology IT stuk als aandachtspunt in Nederland en in Vlaanderen. En ik doe coaching en leiderschapsontwikkeling steeds meer daarnaast. En ik heb een boek geschreven over leiderschap, wat vorig jaar is gepubliceerd. Dat zijn van die dingen, Loek, ik ben iets ouder dan jij, zoals we al eens met elkaar gedeeld hebben. Ja, daar loop je dan 10, 15 jaar mee rond. En je verdient 10, 15 jaar verzin je er nog niet te doen. Geen tijd, carrière, de kinderen te klein, enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment had ik tegen mezelf, als ik die redenering nog 10, 15 jaar volhoud, dan hoeft het waarschijnlijk echt niet meer. Dus dat heb ik gedaan. Dat is eind oktober gelanceerd. En zoals ik vaak tegen iedereen zeg, het is wel grappig als je begint over een boek schrijven, dat heel veel mensen nu naar je toe komen. Oh ja, dat zou ik ook wel eens een keer willen doen. En hoe was dat? En ik zeg altijd, ja, het is een van de meest leerzame, meest frustrerende, maar ook meest voldoeninggevende dingen die ik in mijn leven heb mogen doen. Dus dat is een beetje waar ik sta. Dus het gaat steeds meer naar coaching, leiderschapsontwikkeling. Zoals ik vaak ook zeg, ik wil een bijdrage leveren aan de discussie rondom leiderschap. In eigenlijk de uitdagingen waar we allemaal zitten. Ook de ervaring en de kennis die ik zelf daarin heb. Werk ik eigenlijk met leiders en hun teams.
Mooi. Dat is waar we het vandaag voornamelijk over gaan hebben, over het leiderschap. Want Zoals je al zei, je hebt een boek geschreven, DNA van leiderschap. Ontwikkel het leiderschap dat jij van nature al hebt. Genomineerd voor managementboek voor het jaar 2023. Dus dat is wel iets om trots op te zijn, volgens mij.
Ja, dat is misschien wel een grappige anekdote. Ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik wist wel dat er op een of andere manier zat het gewoon niet in mijn systeem. Dus ik kwam thuis een donderdagavond, er lag zo'n gouden envelop op mijn tafel. En mijn eerste associaties, ik heb bij de staatsloterij gewerkt, is een envelop van de postcode loterij. Die was van dat soort dingen doen. Dus ik denk, wat is dat nou? Maar er stond wel mijn naam, stond er echt geadresseerd op. Ik denk, dat was interessant. Dus ik maakte hem open en er stond zo'n gouden ticket zat er ook in. Ik denk, ja hoor, je gratis lot of weet ik wat. En daarna las ik de brief en dan las ik heel snel, gefeliciteerd, uw boek is genomineerd voor. Dus ik zal het nooit vergeten. Ik dacht, zo, dat is cool. En als je dan toch zo lang bezig bent met dat idee, hè, en het boek en het type boek wat ik wilde maken daarin. Ja, als dan een jury, hè, dit is een juryprijs. Een jury dat eruit ligt, ja, daar word ik wel heel vrolijk van. Ja.
Want het boek heet DNA van leiderschap. Wat is het? Wat is volgens jou de definitie van leiderschap?
Nou, de definitie van leiderschap is eigenlijk wat die subtitel ook zegt. Een van de redenen misschien, waarom ik dit boek heb gemaakt en ook mijn eigen blik, maar ook mijn eigen ontwikkeling op leiderschap is, en dat staat in boeken, vertel ik daarin eigenlijk ook gedurende het hele boek wel over, is dat leiderschap geldt heel erg gewoon wie jij bent en hoe jij het moet doen. Waar ik zelf altijd minder mee affectie mee heb gehad naar leiderschapsboeken, zijn boeken met een, wat ik altijd zeg, vaak met een stappenplan. Doe nou dit en dan word je een goede leider. Of doe als, vul dan maar de naam in die je wil invullen en dan word je een goede leider. En in mijn ervaring werkt dat niet zo. Sterker nog, ik vind dat heel, heel misleidend. Desalniettemin heb ik met heel veel mensen gewerkt, meegewerkt en voor mogen werken, waar ik enorm door geraakt werd. Dat ik echt, dat doe jij slim. En leiderschap gaat er mij over dat je bewust bent, en daarom heet het ook DNA van leiderschap, hoe jij geboren bent. Eigenschappen als intelligentie en empathie en dat soort dingen zijn belangrijke leiderschapseigenschappen. Alleen, ja, we zijn wel mensen. Dus de ene, ja, die wordt gewoon wat empathischer geboren en wat intelligenter geboren dan de ander. En daar dat wij spreken ontkennen, is eigenlijk voorbijgaan aan de realiteit daarin. Dus wat het boek ook zegt, hè, in ieder geval de onderbouwing daarin is, ja, er zijn gewoon, we weten gewoon onomstotelijk vast, er zijn bepaalde eigenschappen in je DNA zitten. Hè, de persoonlijkheidskenmerken, intelligentie en dingen, voor 50-60% zit dat gewoon in je DNA. En de mate waarin zich dat ontwikkelt, hè, hangt vaak af door zeker de omgeving waar je opgroeit. Dus groei jij op in een omgeving van veel vertrouwen? Of word jij, als je intelligent bent, ik heb een voorbeeld, stel dat jij je ouders hebben gezien om te gaan schaken. Nou, dat is waarschijnlijk een manier waarop je intelligentie zich nog sneller ontwikkelt. Daarin, ja, dat heeft gewoon impact hoe jouw letterlijke DNA van jouw leiderschap zich ontwikkelt. En van daaruit, dus de keuzes ook die je maakt. In onze jeugd hebben we meestal geen invloed op in de omgeving waar we opgroeien, maar daarna in ons leven wel. Dus de keuzes die wij maken in bedrijven waar we werken, de mensen voor wie we werken, het soort werk wat we doen, dat bepaalt dus ook het type leider wat je wordt. Want DNA kan je zeggen, ja, dus een leider, dat is het dan. Jij hebt jouw DNA, ik heb mijn DNA, dus daarmee staat vast wie de leider is. Dat is niet zo. Leiders worden niet geboren. Het is 50-60%. Het is niet 100%. Wij kunnen niet een DNA-test doen en na 3 maanden zeggen, oh, Luke wordt wel of geen goede leider. Zo werkt het niet daarin. Maar de keuzes, en dat is het interessante leiderschapsdiscussie, door de keuzes die je maakt en hoe bewuster je die maakt, ontwikkel je dus de leider die bij jou past. En wat letterlijk bij jouw DNA goed past en hoe dat zich ontplooit. Nou, dat is voor mij heel erg leiderschap. Gewoon versterken van wat je bent en wil zijn. Hè? En in oogenschouw nemen waar je wellicht wat minder goed in bent. En daar zorgen dat je daar een organisatie en een team om je heen bouwt. En collega's om je heen zet die dat compenseren. Dat is leiderschap. Dat is ook wat ik gezien heb. Dat is ook hoe ik het zelf door schade en schande, zeg maar, over de loop van de jaren heb ervaren.
Dus eigenlijk, en mensen zeggen wel zo, hij is een geboren leider. Dat kan je eigenlijk kan je niet zo zeggen. Het hangt eigenlijk van nurture, nature, discussie. Dat het, laat zeggen, het is een bandbreedte tussen de, oké, de een is 40, 60, 60, 40. Dat een soort van, dat de omgeving waarin je opgroeit, de keuze die je maakt, is echt enorm belangrijk of je later een goede leider wordt of niet.
Ja, ja, die nature versus nurture discussie, ik noem dat in het boek ook, dat... Daar zijn ook, ik ben geen DNA-expert, ik ben geen bioloog. En alles wat ik daar wel over gelezen heb, is ook... Daar zijn de wetenschappers het ook gewoon nog niet over eens. Dat weten we eigenlijk nog niet. Is er nou nature meer versus nurture? Nou, je kan beide kampen zijn vrij roerig daarin in het wetenschappelijk debat. En dat laat ik ze vooral laten. Dus dat weten we niet. We weten wel dat die omgeving een impact heeft daarin. En we weten wel dat nogmaals bepaalde dingen echt in je DNA zitten. En het is een leiderschapsboek, het is geen biologieboek. Dus ik probeer ook een spiegel voor te houden om daarover na te denken. En de manier waarop ik dat doe in het boek, waar ik hard heb moeten vechten, dat was wel tegen een aantal conventies in van managementboeken. Ik laat 13 leiders aan het woord in de ik-vorm. Dus zij schrijven gewoon een portret op basis van een gesprek van wat ik met ze heb gehad, waarin ze eigenlijk hun eigen verhaal vertellen. Omdat, en de helft van die mensen die ken ik zelf. Een paar voorbeelden. Huub Vermeulen, voormalig CEO van Bol.com, staat erin. Suzanne Duinhoven, de CEO van Sanoma, staat erin. Eugenie Vermiegen, algemeen directeur van de FD Media Groep. Mensen die ik zelf ken en waarvan ik ook wist en zag dat hun leiderschap effectief is en best wel verschillend is. Huub Vermeulen is bij uitstek iemand van vertrouwen. Dat legt hij ook uit hoe dat... Wij spreken hoe hij is opgevoed, hoe zijn vader met hem omging. En ik heb zelf, zoals ik zei, bij Bol.com gewerkt. En gezien, eigenlijk op die manier stuurt hij eigenlijk ook Bol.com aan. Dat is het leiderschap wat bij hem past. Terwijl als jij Suzanne Duinhoff pakt, Eugenie van Wiegen, Josephine Groot, een jonge CEO van 829. Die sturen op een totaal andere manier aan, maar wel de manier die bij hun past. Dus de spiegel die ik hou, en ik schrijf het in nawoord ook... Al geloof je bij wijze van spreken niks over de synthese die ik heb getrokken. Dan kunnen we even naar kijken naar wat daar uitkwam wat mij betreft. Ja, lees die 13 portretten en schrijf je naar welke spreek je het meest aan. Want dat vertelt wat. Ik doe het ook vaak in gesprekken of in ronde tafels die we nu doen. Dat vertelt wat over het type leider wat jij wil zijn en wie je bent en wilt zijn. En de een heeft gewoon meer van vertrouwen en de ander heeft gewoon veel meer vanuit visie daarin. Daar is allemaal niks mis mee, want we zijn ook allemaal anders. En effectieve leiders, die weten juist heel goed waar ze goed in zijn en niet goed in zijn. En werken in de omgeving waar dat tot bloei komt. Ja, en zijn dan gewoon, plat gezegd, zichzelf.
En wat zijn dan, als we kijken naar het nature deel, wat zijn dan... bepaalde eigenschappen die wel wat belangrijk is als leider zijnde, wat je dus wel vanaf je geboorte krijgt. Je noemde al even empathie, dat iets belangrijk is. Wat zijn nog andere eigenschappen wie je dus wel vaak vanuit je geboorte meekrijgt, of ook later wel ontwikkelt, maar wat zijn, als we kijken naar nature, goede eigenschappen daarin wat een goede leider maakt?
Nou, er zijn een paar eigenschappen. Ik noemde dat misschien even een stapje terug, Luke, toen ik mijn boek begon. Mijn boek was altijd, ik ga een aantal van die mensen portretteren. Omdat ik zelf benieuwd was hoe ze het nou eigenlijk deden. Ik kende ze wel, maar waar dat nou eigenlijk vandaan komt en hoe ze het nou echt doen, dat wist ik niet. En ik had zoiets, volgens mij is dat wel interessant om te laten zien. En ik was daarna ook benieuwd of ik dan zelf, als ik die 13 mensen gesproken zou hebben, wat ik dan zou zien. Zie ik dan overeenkomsten of verschillen? En wat ik zag, ik zag 5... soort overeenkomsten tussen de effectieve leiders, waarbij interessant is dat geen van de mensen die ik gesproken heb, en dat is geen disqualificatie, want zijn bij mij betreft zeer geschikte leiders, heeft ze alle 5, maar ze hebben allemaal 2 of 3 dingen waarin ze uitblinken. En dat zijn inderdaad een eigenschap als vertrouwen daarin. En kijk, ik denk voor een leider zijn vandaag, en leider voor alle duidelijkheid, dat kunnen CEO's zijn en dat kunnen managers zijn, dat kunnen teamleiders zijn. Op alle niveaus hebben wij leiderschap. En ik denk als adviseur ben je ook leider. Wij zijn ook, als coach ben je ook leider daarin. Kijk, je moet wel een basis iets van... Kijk, als jij gewoon een negatief mensbeeld hebt, je hebt 0 vertrouwen in de mensheid, is het denk ik vrij lastig om leider te zijn. Maar je hoeft echt niet om een goede leider te zijn 100 uit 100 of vertrouwen het score. Weer even terug naar die stappenplanboek. Dat je dan zegt, ja, maar je moet wel in leiderschap, moet je daar wel heel goed in zijn. Ja, de ene is daar heel goed in. En weer even Huub Vermeulen pakken. Ja, die heeft het bij wijze van spreken van nature, die hoeft daar niks aan te doen. De ander moet daar harder voor werken. Of heeft door dat hij of zij dat wat minder heeft. En zorgt dat daar een team omheen staat. Maar vertrouwen is bij uitstek iets. Om het beste uit je eigen omgeving te laten gaan. Die verantwoordelijkheid bij het team te leggen. Daarin. En dus een aspect, ik noem dat gids. Dat wat heel dicht tegen het klassieke begrip visie nog steeds zit. En dat is het pleidooi, wat ook heel vaak tegen zeker intelligentie is daar een belangrijke basis aangeschopt waarmee je geboren wordt. Als leider in mijn beleving, jij moet toch echt dat stipje aan de horizon moet jij definiëren. Jij plant toch die vlag als een jongens, ik denk dat we hier naartoe gaan. En dan niet op een manier, ik weet het 100% zeker, maar je geeft toch de richting aan. En daarmee ga je de discussie aan in de dialoog. Dit zie ik, wat zien jullie, laten we die kant op gaan. En sommige CEO's zijn daar gewoon heel goed in. Ik heb Suzanne Daarnover daar in genoemd. Die ken ik heel erg goed, al heel erg lang. Ja, zij is bij uitstek in toch media, wat een hele moeilijke sector is met alle trends en technieken en alles wat daar speelt. Die ook te zeggen, ik denk dat dit het beeld is waar we naartoe moeten gaan. In een bedrijf toch in zwaar weer, wat in de krimpende industrie zit. Ja, en zij laat keer op keer zien dat zij op haar manier daar heel succesvol in kan zijn. Dat vind ik heel inspirerend. En dat is dus een model van leiderschap waar mensen zich allemaal niet in herkennen.
En volgens mij, ik heb het boek deels gelezen. Je noemt daarmee nog, je hebt dus gids, je hebt vertrouwen, ja. Je hebt context.
Heel goed.
Je hebt zelfbewustzijn.
Ja.
Die vind ik sowieso wel interessant, zelfbewustzijn. Want dat hoor ik jou een aantal keer zeggen, van jezelf goed leren kennen, et cetera. Dus dat is eigenlijk als leider enorm belangrijk. Dat je een soort van ook wel persoonlijk leiderschap daarin hebt. Dat je eigenlijk ontzettend goed jezelf kent. En daar dus ook je eigen gebreken en ook je kwaliteiten daarin kent.
Absoluut. Ja, zelfbewustzijn is het, in de volgorde voor de lezers die het nog niet gelezen in het boek, het is het laatste eigenschap die ik eruit haal. En het is een beetje de moeder aller eigenschappen. En zelfbewustzijn gaat in mijn beleving verder dan authenticiteit. Authenticiteit is doe wie je bent. Zelfbewustzijn gaat, mij betreft nog één stap verder, is dat je bewust bent wie je bent. Daarin. En dus heel goed begrijpt waar je goed in bent en niet goed in bent. En waarvan je echt zegt, oh, hier ben ik minder in, maar dit is nog ontwikkelbaar. Dit wil ik echt nog, die kant wil ik gewoon op. Ik zal zeker een voorbeeld geven van mijzelf. Ja, en dit, dat moet ik gewoon niet willen. Want leiders, dus dat ik een beeld waar ik hopelijk dat we vanaf gaan stappen. Wij moeten niet van onszelf, maar ook niet van onze leiders verwachten dat die alles maar weten. Wij moeten geven, een aantal dingen kunnen zij heel goed, een aantal dingen niet. En als ze slim zijn, geven ze dat ook aan, daarin op hun manier. En er zit een tussengebied aan waarvan ze denken, nou, dat zit er misschien nog in. Een van de voorbeelden, even terugkomen op dat vertrouwen. En toen ik bij Staatsbedrijf voor het eerst in de directie kwam, hadden wij Yvonne van Oort als algemeen directeur. Ja, en die was hier ook bij uitstek van. Ik heb die anekdote vaak verteld. Ik heb 3 jaar met haar intensief gewerkt. Werkbesprekingen en dat soort dingen. Heeft zij 1 vraag aan mij gesteld. Werktechnisch van Frank, hoe zit je daarmee? En wat ze ziet. Ik heb dat wel eens aan haar gevraagd ook. Nou, ze had dus ja. Maar jij straalde vanuit dat je dat wel onder controle had. En je kwam wel naar me toe als je me nodig had. Dat vond ik wel heel inspirerend. En toen ik was toen eind 30 daarin. Dat ik echt dacht, oh, dat zou ik ook wel. Een beetje van wat jij hebt, dat zou ik ook wel willen doen. Dus dan, en niet om haar gedrag te kopiëren. Dat is vaak heel onecht. Dat heb ik zeker toen ik jonger was. Dacht ik, oh, dat is misschien, ik moet gewoon jouw gedrag gaan kopiëren. Nou, dat gaat dus 9 van de 10 keer mis. Want dan, letterlijk het DNA is verschillend. Maar wel op een slimme manier. Dat ik denk, oh ja, dat zou ik stukjes van wat Yvonne daarin doet. En zou ik eigenlijk mezelf ook willen eigen maken. Dus daar heb ik in de loop van de jaren daar veel meer aan gewerkt. En zo ontwikkeld. En mijn eigen leiderschap daarin. Ja.
En ik noemde zelf context heel even al. Wat wordt daarmee bedoeld met context?
Met context bedoel ik, dat was trouwens wel een van de eye-openers die echt gedurende het boek naar voren wat. Kijk, ik had gids en vertrouwen, had ik altijd zoiets, nou, ik denk dat dat er wel uit gaat komen. Context die kwam eigenlijk gedurende het hele proces naar boven. En context gaat erom dat je als leider de context creëert waarin jouw organisatie haar werk kan doen. He, dus ik ben niet bezig met wat jij nodig hebt, je bent bezig met wat je team nodig heeft. Daarin even een voorbeeld te geven van een discussie die ik met heel veel belangstelling volg. Dat is de hele discussie rondom hybride werken, online werken, zeker in het post-corona tijdstip. Waarbij ik altijd mensen vraag, vertel me eens even, hoe werkt dat bij jullie? Twee dagen, drie dagen, vier dagen. En waarbij ik heb geen mening of twee, drie, vier dagen moet zijn. Dat hangt af van een fabriek. Ja, je kan moeilijk vanaf huis gaan werken. Ik ben wel geïnteresseerd hoe die discussie wordt gevoerd. Wordt dat nou opgelegd? Of ben je nou in gesprek over wat iemand nodig heeft? Want het is denk ik een goed voorbeeld van context. Als in, wat heb jij nodig om met je collega's te spreken? Wat voor werk kan je thuis doen en kan je op je werk doen? Maar ook gewoon, context is ook, hoe functioneer jij optimaal? Je zou jonge kinderen hebben en door de file moeten doen. Of een hond moeten hebben. Je zal een hond hebben en daar ook gewoon. En je ziet dat de succesvolle leiders in staat zijn om dat gesprek aan te gaan. En op een gegeven moment ook gewoon een keus maken. Want je kan echt niet, context is niet hetzelfde geld voor vertrouwen. Joh, ik heb heel vertrouwen, veel plezier, ik laat alles los. Zo werkt het natuurlijk niet. Want uiteindelijk moet je als leider wel keuzes maken. Zeg, nou, ik heb dat gehoord. Dit is mijn voorstel. En wel hierom. En laten we eens kijken of dit werkt. Dus echt dat gesprek daarin aangaan. En context, nogmaals, gaat erover dat je richt op wat je organisatie nodig hebt. En ook in veranderingen. Zoals Jaap Winter, een van de mensen in het boek ook zegt, daarin. Kijk, we kunnen mensen niet veranderen. We kunnen wel de context waarin mensen veranderen. En daardoor een organisatie ook de juiste kant op werken. Het klassieke begrip change management, waar ik zelf ook in mijn werken, in mijn leven aan heb bijgedragen, mijn werkzame leven, hebben van een hoogleraar Gary Hamel ook zegt, ja, change management zijn eigenlijk gewoon twee begrippen. Dat kan helemaal niet. Ze zijn met elkaar in tegenspraak. Want ook in veranderingsprocessen gaan we vaak top-down een verandering. En we willen een organisatie van A naar B hebben, van cultuurverandering doen. Nou, ik heb ze heel vaak meegemaakt. Ik heb sterker nog ook aan ze bijgedragen. Ze zijn eigenlijk bijna allemaal mislukt. Al die top-down gedreven veranderingsprocessen. Omdat het beeld heeft dat we een organisatie gaan veranderen van A naar B. Ja, zo werkt het gewoon. Zo werkt het gewoon echt niet. Je ziet ook vaak veranderingsprocessen. Dan krijg je van die klassieke, een instructie en een video van de CEO. Dan aan de top 100 en die moet dan gaan vertellen aan de rest van de organisatie. Ja, dat werkt gewoon. In dat soort intensieve veranderingsprocessen werkt voor gewoon geen meter. En effectieve leiders doen het heel anders.
En de laatste constante, die was ik zelf even kwijt.
Expeditie. Ja.
Wat werd daarmee bedoeld?
Expeditie gaat erom dat je zowel op jezelf als naar de organisatie letterlijk continu op expeditie bent. Het was degene, toen ik hem las, dat ik dacht, ja, deze zit het dichtst bij mijzelf. Een kleine anekdote voor de luisteraars die mijn LinkedIn-profiel willen opzoeken. Nou, daar word je redelijk zenuwachtig van, want daar staat behoorlijk wat op. Ik heb heel vaak, om de paar jaar ben ik gewoon weer wat anders gaan doen. En altijd afgevraagd. En toen ik jonger was met meer frustratie, nu wat ouder ben en daar wel meer vrede mee heb, waarom ik elke keer een andere keuze wil maken. En dat zit er gewoon in dat, ja, ik ben zo, daar ben ik geïnteresseerd in een nieuwe industrie of een nieuwe omgeving of een nieuw bedrijf, omdat je gewoon continu jezelf op die manier blijft ontwikkelen. En expeditie gaat er dus om dat je continu kijkt naar jezelf, ja, hoe blijf ik mezelf ontwikkelen? En op die manier ook het voorbeeld neemt van een organisatie in een lerende als een lerende organisatie eigenlijk in de wereld van vandaag. En dus niet voorhoudt, het tegenpool wat we het klassieke beeld van leiders hadden en wat denk ik 30, 40 jaar geleden meer aan de orde was. Als je 30, 40 jaar geleden als CEO in een bedrijf had, vaak was jij degene die werkte al 30 jaar. Dus als jij in die directie of CEO was, dan had je bijna alles van dat bedrijf al gezien. Dus jij wist eigenlijk alles ook wel daarin. Dus als een vraag kwam vanuit de organisatie, wat zullen we dit en dat doen, dan wist je als leider Of je dacht dat je dat wist, dat je het antwoord wel moet weten. Dat kan gewoon niet meer. Het voorbeeld, stel je bent nu CEO van een bank en je moet nadenken wat de impact is van AI op jouw industrie over 5 tot 10 jaar. Ja, dus, de visionaire daar gelaten, dat weet je ook niet. En dat is ook helemaal niet erg. We moeten ook niet verwachten van onze leiders dat ze het weten. Maar de leider moet wel bepalen, dit is wel een belangrijke vraag. Welke andere netwerken moet ik gaan opbouwen? Letterlijk menselijke netwerken. Ik moet misschien met andere mensen gaan praten. Welke vragen moet ik stellen aan mijn teams? Daarin vragen moet ik aan mezelf zeggen. Om te zeggen, is dit wel of niet relevant? En op die manier ga je dus zelf een expeditie. En dat zie je sommige, de goede leiders die ook doen. Ja, die zien ineens in andere netwerken gaan begeven. Dat ze denken, ja, ik moet toch eens even die slimme AI jongens toch eens een beetje snappen wat die aan het doen zijn. Even de discussie die we nu hebben, alles rondom ChatGPT. Ja, je kan meegaan gaan praten of dat wel of niet relevant, of dat onzin is. Of dat dat, wij spreken, morgen het einde maakt van welke industrie dan ook. Journalisten heb ik nu al gelezen daarin. Kijk, als leider moet je wel bepalen, dat zou wel eens relevant kunnen zijn onder die en die aannames. Wie moet ik daarover spreken? Wat moet ik aan mijn teams vragen? En dan niet als hoe belangrijk is dat, maar echt vragen waarmee je een benieuwd bent naar het antwoord. Niet van die obligate vragen. Dat is expeditie. Daar ben je jezelf aan ontwikkelen. En je neemt je organisatie ook mee, letterlijk mee op expeditie. Nou, dat is in de wereld van vandaag heel erg belangrijk. Wat interessant trouwens daarover, dat een van de belangrijkste testen die in de wereld zijn, heet de Big Five, persoonlijkheidstesten. Daar is eigenlijk zij noemen dat volgens mij de, het is openness to learn, willingness to learn. Ik ben even de exacte naam kwijt, maar dat is wel degene die het is. Dat is eigenlijk tegenwoordig degene waarmee het grootste onderscheid wordt gemaakt voor effectief leiderschap, zien zij uit hun testen steeds meer. Dus die wereld is aan het verschuiven, wat niet zo raar is. Ik haal het voorbeeld van AI, maar kijk naar geopolitiek, kijk naar een aantal andere zaken daarin. Ja, je moet met heel veel onzekerheden, heb je gewoon te maken tegenwoordig in je leiderschapsrol. En nogmaals, je moet niet denken dat je alle antwoorden weet. En de organisatie moet ook niet meer verwachten, maar je moet wel ermee bezig, continu bezig blijven. Dus heb jij die mindset, dat je dus ook als leider, ja, niet denkt, ik weet het wel, en zelf ook niet verplicht, ik moet dat weten. Maar eigenlijk zeg, dit is de volgende fase in mijn leven, daarin. Dat is gewoon steeds belangrijker voor de leiders van vandaag.
Dus je noemt letterlijk het woord mindset al. Als we bijvoorbeeld dat koppelen aan de theorie van Carol Dweck over de fix- en growth mindset, gaat het eigenlijk heel erg over dat je dus als leider ook een growth mindset hebt en niet denkt van ik word geboren als goede leider, het nurture deel. Maar het gaat erom van ik kan een goede leider zijn, hoe goed ik ook ben. Ik blijf mezelf focussen op dat stukje leervermogen van constant blijven leren, blijven ontwikkelen. Ja. Dat is eigenlijk ook een belangrijke eigenschap een belangrijke eigenschap van het leiderschap.
Ja, en precies wat jij noemt, dat staat in, heb ik het boek ook, die growth en die fixed mindset rondom deze eigenschap. Ja, en ook daarmee probeer je de lezer een spiegel voor te houden. Hoe zit dat voor jezelf? En het is denk ik voor leiders van vandaag en ook voor jezelf een van de belangrijkste, makkelijkste manieren om te toetsen hoe jij die inzet. Ben je gewoon benieuwd en nieuwsgierig naar nieuwe kennis en naar hoe het werkt in de industrie? Of denk je, dat vind ik heel lastig. Of daardoor wordt mijn positie als leider zwakker. Dat is natuurlijk vaak het beeld dat we onszelf voorhouden. Ja, ik moet dat allemaal weten. Ik ben nu de CEO, dus ja, een organisatie verwacht van mij dat ik het antwoord geef. Terwijl krachtig leiderschap daarin is. Ja, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het belangrijk is. Of ik denk dat het belangrijk is. En laten we daar naar eens gaan kijken. Dat is denk ik echt wat leiderschap van vandaag is. Wat een groot verschil is met wij spreken 30, 40 jaar geleden.
Ja, wellicht dat het 30, 40 jaar geleden meer was. Ja, zo hebben we het altijd al gedaan. Dat soort dingen meer werd verteld. Ten opzichte van nu gaat het over constant. Constant ook jezelf daar kwetsbaar in kunnen opstellen.
Ja.
Dus je noemde expeditie, gids, context, vertrouwen en
Zelfbewustzijn.
En je hebt dan die 5 constanten heb je genoemd. Het deed mij ook een beetje denken die 5 constanten wat je noemt aan de relatie erin met de zelfdeterminatietheorie. Heb je daar eens van gehoord?
Nee.
Dat gaat over een soort van de behoefte van de mens. Dat is competence, autonomie en verbinding, relatedness. Dat dat eigenlijk ook een belangrijk... Dat is een soort van... Dat de
Dat zijn de psychologische basisbehoeften.
Ja.
Ja, nee, die ken ik wel.
Precies.
Ik heb zelf ook een podcastserie, hè, Loek. En ik heb daar gesproken met Lars van Tuin. En hij is gepromoveerd op motivatie. En hij heeft ook over deze drie... basisbehoeften.
Ja, dat heet dus de zelfdeterminatietheorie. Ja. En ik vond dat wel relevant voor hetgeen wat jij ook beschrijft. Dat het gaat over verbinding, dat je verbonden voelt met andere mensen. Dat je een bepaalde competentie voelt. Dat je iets voelt dat je ergens goed in bent, maar ook nog daarin nog te leren hebt. En dus dat ook een soort van dat gevoel van autonomie, het gevoel van zelf keuzes kunnen maken en autonoom kunnen zijn over hetgeen wat jij wil doen. Die vond ik ook wel relevant en ik was jouw boek aan het lezen. En dacht ik, oh, die vind ik ook eigenlijk wel relevant aan de vijf constanten die jij noemt.
Absoluut. Absoluut. Ja, en het is ook denk ik, nu je het zo noemt, als ik het gesprek wat ik met Lars had, daarin, waarin hij ook prikkelend zegt, stop met motiveren, je bent zelfs al gemotiveerd. Heel veel, en ik heb daar zelf, denk ik, ben daar ook zeker schuldig aan geweest. We doen snel veel te veel als leider. We doen veel te veel dat we denken, ja, maar ik moet toch mensen motiveren of ik moet nog nadenken hoe ik het aantrekkelijk voor ze maak. Terwijl 9 van de 10 keer is, en kijk maar naar dit soort basisbehoeften. En daarin, je moet terug naar dat begrip context, kijk naar wat zij nodig hebben. Want 9 van de 10 keer, die mensen zijn gemotiveerd, maar hebben wel jouw hulp nodig om dat werk goed in te kunnen richten. Om te kunnen kijken wat, en er kunnen kleine dingen zijn in hun werk-privé-balans. Maar het kan ook zijn dat je gewoon bepaalde dingen mist, dat je een team goed ziet samenwerken. En dan ga je in gesprek daarover. En dat is vaak ook veel makkelijker. Dat is mijn eigen ervaring ook. Zeker toen ik ook begin, als ik een lijn mag geven en er een directie komt, dan wil je het allemaal goed doen en goed voor je mensen zorgen. Maar je loopt het risico dat je veel te veel doet. Daarin. Ik vond mijn eigen periode bij Bol.com ook wel interessant. Daarin had ik mezelf dat echt voorgenomen. Onder meer, omdat ik weet best wel wat van logistiek af, maar ik ben zeker niet de grootste logistiek expert van Nederland. Ik had wel zoiets, nou, dat wordt wel interessant dat ik nu straks bij Bol.com de COO noemen. Maar ik ben natuurlijk eigenlijk niet echt een enorme logistiek expert. Dus ik had mezelf ook meer voorgenomen. Ik ga ook meer naar dat kijken wat het team nodig heeft. En dat maakt eigenlijk je leven verschrikkelijk makkelijk. Wat heb je nodig? Zeg maar. En dan goed luisteren daarin. En op een aantal dingen toch dat ook matchen met je eigen observaties die je daarin ziet. En daar het gesprek gewoon over aangaan. Dan hoef je veel minder hard te werken. Je bent veel effectiever. Dus was voor mij ook weer een les dat ik soms denk, ja, het is eigenlijk ook niet zo moeilijk.
Nou, en wat ik bij die zelfdeterminatietheorie er nog wel interessant vind, echt het stukje verbinding. Dat ook enorm belangrijk is ten opzichte van leiderschap, ten opzichte van het team. Wat ik eerder zei, ik geef zelf natuurlijk ook veel les op de hogeschool. Daar dat stukje verbinding met studenten, dat is zo belangrijk ten opzichte van wat je van hen vraagt. En ook vragen, wat heb je van je nodig? En ook wat jij eerder noemt met alle technologie, AI en dat soort dingen. Ik denk dat juist dat stukje, ook ten opzichte van leiderschap voor de aankomende jaren, alsmaar belangrijker wordt, omdat juist die menselijke verbinding, dat wordt steeds minder. We hebben het over veel thuiswerk, we hebben het over technologie. Dat wij elkaar nu zoals nu recht in de ogen kunnen aankijken. Hey Frank, hoe gaat het met je en wat speelt? En dat stukje ten opzichte van leiderschap ook een enorm belangrijke pijler is.
Absoluut. Ja, en als je dat zo zegt, dat triggert mij meteen. Hè? Terug naar zo'n begrip zelfbewustzijn. Dat begint ermee, Loek, dat jij en ik gewoon zijn wie we zijn. Hè? Wij moeten als leider dus niet denken, ik moet dit zijn of ik moet dit kunnen daarin. Maar in de goede zin, even terug naar zelfbewustzijn. De goede leiders begrijpen heel goed wat ze kunnen. En ook heel goed wat ze niet kunnen. En zo zijn zij. En zo zijn zij dus ook, en zo'n leraar op Insight noemde dat, de humanizing leadership in goed Nederlands. Dat je gewoon, en dat willen organisaties ook. Dat ik zelf ook, dat het gewoon de mens achter leiden. Met al zijn of haar plussen en tekortkomingen. Dat is gewoon prima, want dan communiceer je ook. En dan heb je ook het gevoel dat je naar een mens zit te luisteren en in gesprek bent, in plaats naar een of andere, hoe zullen we dat noemen, spreekpop, die ook net weer op een cursus is geweest. daarin. Maar dat is ook vaak lastig. We doen allebei ook coachingwerk. Maar het coachingwerk is het dat ook vaak. En dan hebben we een soort patroon en een verwachting die we van onszelf hebben. Niet zelden komt dat ook uit de ervaring die we in ons leven hebben gehad. Zeker in onze jonge jaren. Ja, en dan worden een soort zelfbeeld hebben wat wie wij als leider moeten zijn. En dat gaat heel vaak. Ja, het leidt al tot een soort kunstmatig leiderschap. Ja, dat komt niet, dat verbindt, in jouw woorden, dat verbindt niet. Ja, dat rationeel kunnen we nog wel snappen, maar je voelt er niks bij. Zo krijg je geen organisatie in beweging.
En wat zijn in jouw ogen, als je kijkt maatschappelijk of in Nederland of daarbuiten, wat vind jij goede leiders? Of voorbeelden van een goede leider? Als je kijkt naar de 5 constanten die jij noemt of wellicht de 3 constanten van de zelfdeterminatietheorie.
Ik mag geen mensen uit het boek meer noemen.
Wat zei je?
Ik mag geen mensen uit het boek meer noemen.
Ah, ik vind het op zich wel interessant, omdat wellicht, misschien zijn het mensen die de luisteraar niet kent. Of dat wellicht dat de luisteraar wel kent. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, wat ik bijvoorbeeld op dit moment een hele goede leider vind, is bijvoorbeeld Zelensky van Oekraïne. En dan heb ik die 5 constanten van jou daarnaast gelegd. Dan denk ik dat stukje bijvoorbeeld context of het stukje zelfbewustzijn of vertrouwen, gids, visie, constant die stip op de horizon hebben van vrijheid, die vond ik zelf heel interessant te kijken van inderdaad al die 5 constanten die jij noemt, die zijn relevant voor hem.
Kijk, ik vind het lastig daarin. Ik ken hem natuurlijk ook niet anders dan van de radio en tv, maar zo te noemen. En volgens mij is hij in ieder geval naar de impact van zijn leiderschap. Dus het leiderschap gaat uiteindelijk over geen ideaal, maar leiderschap dat werkt. Dus effectief leiderschap, zoals ik dat noem. Ja, je kan hem toch niet ontkennen dat dat zeer effectief is daarin. En daar zitten denk ik een aantal dingen, diepe motivaties bij. Er zit ook, plat gezegd, natuurlijk om heel veel oneer aan. Dus, maar dat is ook zeker niet de bedoeling. Dus dit komt er ongetwijfeld ongelukkiger uit dan ik bedoel. Er zit ook hele slimme marketing bij. Daarin. En niet als in dat hij een truc speelt, maar hij begrijpt heel goed zijn rol, ook in het publieke debat, hoe dat overkomt. Ja, daar kan je van alles van vinden. Hij doet het op een manier die heel authentiek bij hem is, waardoor dat extreem effectief daarin is. Daar kijk ik wel met heel veel bewondering naar daarin. Maar even terug naar jouw vraag. Iemand die in het boek staat en die niet zo voor de hand lag, is de artieste Wende Snijders, die in het boek staat, kortweg Wende, haar artiestennaam. Ik kende haar niet, ik kende haar alleen maar als van een afstand bewonderaar, ik volg haar al 20 jaar. En zij was iemand die bij uitstek, ik had ook gewoon een fascinatie van haar, ze was iemand waar ik heel graag in gesprek mee zou willen over hoe zij dat doet. En zij is een van de... Ja, ik gebruik ook dingen die zij zegt vaak in gesprekken of in ronde tafels. Hè, over dat begrip context even terugkomen. En het is een interessant toch qua leiderschap. Ook al is dit niet bedrijfsleven, maar gewoon podiumkunst. Hè, of gewoon podiumkunst hè, op een heel hoog niveau. En zij heeft dat begrip context, legde zij heel goed uit hoe dat bij haar werkt. Hè. En zij zegt ook letterlijk in het boek, ik zorg dat iedereen zich goed voelt. Ja, want zij is de leider van het team. Dus de muzici, de zangers, maar ook het geluid, het licht, alles wat bij een voorstelling bij haar komt kijken. Voor degene die naartoe geweest is, ik vind dat altijd overweldigend om haar te ervaren. En zij zegt ook, ik wil dat iedereen zich goed voelt, maar let op, het is geen therapie. Dus iedereen is hoe is het met je? En ze houdt ook in de gaten of wij spreken wel of niet thuis, of slechte nacht hebt gehad, of er dingen in je privéleven zitten. Maar wee je gebeente, de volgende anekdote noemt ze ook van mij ook in het portret. Wee je gebeente als jij 10 seconden voor jij het podium opgaat nog op je mobiele telefoon zit. Daarin, want dan krijg je de wind van voor. Omdat zij zegt, en dat is niet omdat dat je dan mij als ego, mijn ego krenkt. Maar omdat ze zegt, ja, dan weet ik gewoon dat het een mindere voorstelling is. Dan ben je er gewoon met je hoofd niet bij. Dus nogmaals even context. Context is niet, joh, Luke, hoe is het met hoe kan ik het voor je doen? Ja, dat doe je. En daarna ga je aan de kant om jou... Ik ben niet jouw therapeut, maar ik ben jouw leider of wat je het ook wil, leidinggevende. En in de context waarvan we werken, de taak waar we voor staan, probeer ik het jou zo goed mogelijk naar de zin te maken. Weet je, je bent echt niet de hele dag met iedereen bezig en zijn of haar ziel binnen buiten keren. Ik vond dat ze dat heel mooi uitleggen. De manier waarop ze het ook zei in dat gesprek, het kwam aan de ene kant heel warm over, maar ook volstrekt helder wat het doel daarvan is. Nou, ik vond dat een heel inspirerende vorm van leiderschap. Wat ze ook zegt, zit ook vaak in mijn eigen hoofd. Dat het mensen een zin maken is, niet als een levensdoel, maar voor het doel, voor de taak waar je voor staat als leider. Ik denk dat dat een heel helder en inspirerend verhaal is.
En als je nu slechte leiders, kan je dat zo zeggen? Of zijn dat in principe iedereen een goede...
Nee. Nee hoor, net zoals ik... Maar schrijf ik in het begin van het boek ook. Hè. Ik heb natuurlijk heel veel... We leren heel veel van de mensen die werken. Dat geldt voor de goede, maar natuurlijk ook voor de slechte voorbeelden. Alleen de slechte voorbeelden met name toen aan noemen, daar zit niemand op te wachten. En bovendien, het is ook mijn ervaring daarin. Dan kan ik proberen mijn eigen gelijk te gaan halen over, kijk maar naar hun resultaten en dat soort dingen. Maar daar gaat het niet om. Ik denk dat we ook heel veel leren van de negatieve ervaringen. En dat we denken, oké, wat jij doet, dat is niet mijn manier. Volgens mij werkt het niet. Dus dat is voor mij een goede les om niet in diezelfde valkuil te trappen. Nou, ik denk dat ze die allemaal ook wel hebben. Die vormen ons zeker, zeker zo goed.
En wat is dan bijvoorbeeld een groot gemaakte fout binnen leiderschap? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je, als we kijken, een bepaalde vormen van autonomie juist niet geven. Dat je een soort van denkt van oké, ik ben de leider, maar vervolgens wel alles zelf naar je toe trekken. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld wat ik me kan voorstellen. Zijn er nog andere grootgemaakte fouten die je kan maken als leider?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk een paar, in ieder geval mijn eigen ervaring van de leiders, waar ik dan in ieder geval wel wat van geleerd heb, met name hoe het niet moet. Ik maar even zo, dus dank voor die lessen, leiders. Maar in ieder geval, waarvan ik denk, ja, dat werkt volgens mij dus niet. Dat waren leiders die of eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig waren. Ja, dus dan even terug wat ik net zei over belangstellende vraag wat je nodig hebt. Die vraag stel ze ook, maar voor je gevoel omdat ze geleerd hebben dat ze die vraag moeten stellen, maar waren totaal niet geïnteresseerd in wat het voor jou was. Ja, uiteindelijk alleen maar wat zij zelf daarin nodig hadden. Dat zag je heel erg met dat soort leiders. En denk ik wat wij net ook zeiden. Gewoon eigenlijk niet in staat waren om verbinding te maken. En dus dat wij spreken de luisteraar vragen, ga maar eens luisteren naar je leider. Als hij of zij op een podium staat, en een podium kan fysiek zijn, maar ook online, voel je iets? Hoor je alleen maar rationeel iets of voel je ook iets? We denken ook vaak, en dat is de fout die dat soort leiders maken, dat we alleen maar rationeel communiceren. Dus als het verhaal logisch wel klopt, dan zal het ook wel een organisatie in beweging krijgen. Zo werkt het natuurlijk niet. En bovendien, we weten ook heel erg dat wij communiceren ook op hele andere golflengtes met elkaar. Wij voelen, we noemen niks, ik sla op, zoals ik nu op het hart sla. Zo communiceren wij ook. En daarin, niet effectieve leiders die bij wijze van spreken, daar voel je niks bij. Terwijl bij effectieve leiders, ik weet niet wat jouw eigen ervaring is, daar weet je bij spreken 10 jaar later nog, daar voel je nog steeds wat bij. Bij wat zij deden voor de organisatie en hoe ze het ook meenden. En daarin ook uitstralen dat ze daarvoor staan. En bij andere leiders zie je gewoon niks gebeuren. En gebeurt er ook niks. En het grappige is, en snappen zelf ook niet, dat niks gebeurt. Dat ze denken, ja, mijn verhaal klopt toch ook, rationeel. Daarin, dat 9 van de 10 keer is dat nog wel waar. Maar zo krijg je geen inspiratie, zo krijg je geen beweging. Geen verbinding.
Nee, precies. En ik denk als ik naar eigen voorbeelden van mij in de praktijk kijk, wat voor mij goede leiders waren, is wel een stukje authenticiteit. Dat ik wist dat als ik die mensen bijvoorbeeld in bepaalde rollen van leiderschap zag, maar ook buiten die rollen om, dat niet veel van elkaar verschilt of zo. Dat je weet, iemand is zo, en dat je niet opeens een hele andere rol gaat aannemen, of dat je, iemand krijgt vervolgens die rol als leider, dat iemand zich dan heel anders gaat gedragen of zo. Dat je denkt, dat je ook gewoon weet, maar jij bent helemaal niet zo, waarom doe je dat?
Precies, nee, maar dat is precies weer, dan wordt het een trucje. En dan wordt het echt, wat ik voor mij net gekschrikend zeg, hij is zeker op cursus geweest. Of hij heeft zeker een leiderschapsboek gelezen waarin je, dan moet je A, B en C doen. Daarin. En daar zeg ik, en dan hou ik op over de sales pitch over mijn boek. Ja, lees dit boek maar. Welke van die spreek je nou het meest aan? Ja, want ze zijn echt behoorlijk verschillend. Ja, ik denk echt dat als je alle 13 leest, dat je echt denkt, ja, maar wat wil hij nou zeggen? Nou, hij wil zeggen, de EKAF's auteur, welke spreek je op mee staan? Want de ene is echt extreem hoog empathisch. En de andere is gewoon visionair sterker. En de andere richt zich bij uitstek op wat de organisatie daarin nodig heeft. En onderscheidt zich daarin. En als je dat op jouw manier doet, hè, wat bij jou past, hè, en waar je voor jezelf ook nog probeert een beetje, hè, bij wijze van spreken, het wat verder op te rekken en benieuwd bent hoe ver je dat kan doen, zonder een trucje te gaan worden. Ja, dat inspireert, dat bindt.
En dat is dus eigenlijk ook wel de main takeaway van het boek, van ik kom erachter welke vorm van leiderschap bij jou past. Oké. Okay.
Het is niet zo ingewikkeld, uiteindelijk. Het is niet zo ingewikkeld.
Ja. En je gaf al aan van, je hebt een bepaalde conclusie aan het einde van het boek. Van oké, ja, wat zijn nou eigenlijk de main, wat is eigenlijk jouw eigen kijk op basis van de 13 portretten die je hebt opgesteld? Zou je ons daar eens kunnen meenemen?
Nou, de portretten, het zijn dus die 5 overeenkomsten die we een paar keer hebben genoemd, waarbij ik inderdaad ook de spiegel voorhoud. Ga nou niet proberen 5 uit 5 daarin te scoren. Ik heb het boek, toen het eenmaal concept klaar lag, heb ik het laten lezen aan een aantal mensen die daar wat over gezegd. Een aantal gaven ook terug. We zoeken het model. Waarom is er geen model? Ik zei, ja, dat is het bewust niet. Want op het moment dat wij spreken die 5 al in een cirkeltje gaan doen van een pentagram, daar kan ik van alles bij doen, ga je meteen nadenken, ga je jezelf inplotten en dan ga je zeggen, dat kan ik nog niet zo goed, dus dat moet beter worden. Terwijl ik eigenlijk zeg, dat is het niet. Dus dit zijn de 5. Welke spreek jou het meest aan? En die portretten geven je een manier om te kijken naar die 5 eigenschappen. In plaats van, dus wat ik aan wil zeggen, welke niet vertrouwen pas ik wel of niet bij me. Daar kan je wat over vinden. Als je bijvoorbeeld het verhaal van Huub Vermeulen leest, of Robbie Hormis, een hele goede ondernemer uit Amsterdam, die ook heel veel over praat daarin. Dat inspireert. Als je zegt, wat Robbie daarover zegt, dat inspireert me. Nou, dat zegt wellicht wat over wat vertrouwen voor jou is. Haal er dan 2 of 3 uit. Waar je zegt, kijk, dat is waar mijn leiderschap op gebaseerd is. En die andere 2 heb ik wellicht wel minder, 2, 3. Dus daar moet ik rekening mee houden in mijn context. Of in de context van mijn werk. Dat ik zorg dat ik een team heb dat me daarin compenseert. Ik vind dat Suzanne Duinhoven is daar eerlijk over. Eugenie van Wieg is daar eerlijk over. Terwijl het toch allebei zeer, zeer gerespecteerde CEO's zijn. En Suzanne zegt ook, ja, ik ben gewoon niet iemand die op een podium gaat staan. Dat vind ik eigenlijk, voor de jaarcijfers van Sanoma vind ik het prima. Maar dat is niet iets wat ik echt ambieer. En soms moet ze het vanuit de rol. Maar anders zeg je, ja, en ik heb mensen in mijn team vinden dat heerlijk. En die pakken lekker dat podium. Zij vinden dat heerlijk. Ik vind dat eigenlijk veel minder aantrekkelijk. Nou, op die manier kan dat toch ook. In plaats dat altijd een CEO die altijd al maar ze zal hier met de ellebogen naar achteren doet, laat mij maar eens even lekker op dat podium staan. Ik vind ze dat heel, heel eerlijk daarin verteld. Dus recapitulerend, dat zijn die 5 constantes. Welke van de 2 of 3 passen bij jou? En je kan die constantes lezen, je kan de portretten lezen als eigenlijk een bril die ik de lezer geef om daarnaar te kijken. En ga vandaag uit gewoon op weg. En wees jezelf. En vraag jezelf elke keer af, ja, voelt dit nou goed? Zijn het de goede dingen die ik daarin doe? En hoe blijf ik mezelf daarin verder ontwikkelen?
Dus je zegt eigenlijk van die 3 constanten die je dan vervolgens hebt, focus je daarop en wees je bewust van die 2 die je niet hebt. Maar je zegt eigenlijk niet van je hebt die 3, ga zorgen dat die 2, je bent zo sterk als je zwakste schakel, zorg dat je die 2 gaat ontwikkelen. Doe hetgeen waar jij goed in bent en dat zijn jouw kwaliteiten.
Ja, dat is denk ik, want anders vallen we toch weer in de oude valkuil.
Ja.
Dat we ons gaan richten. De anekdote, dat is ook mijn eigen, dit verhaal schrijf ik ook, dat mijn ervaring, ik weet niet wat jouw ervaring was, wij beoordelen in Nederland, toen ik zeg maar 25, 30, 35 was. Ik weet niet of het bij jou was, maar ik keek naar de beoordeling altijd naar wat ik nog niet kon. Want dat vond ik dat ik moest kunnen daarin. En een paar dingen ben ik daar wel gelukt, maar heel veel dingen ben ik niet gelukt. Waarom niet? Ja, dat is allemaal, ja, op een gegeven moment, ja, ik ben een mens, ik ben geen robot. Leiderschap is niet voorgeprogrammeerde robots worden tot een ideale staat. Het gaat erom ontwikkelen van het leiderschap wat bij jou daarin past. Dus op een gegeven moment heb je daar, hoe eerder in je leven, hoe beter, zou ik willen zeggen vanuit leiderschap, vrede mee. Dat je denkt, ja, daar kan ik wat minder over. En ik kan het misschien nog wel een beetje ontwikkelen. Dus je hoeft echt niet, hè, niet met je armen over elkaar te zitten en niks meer aan te doen. Maar het gaat nooit zijn dat daar de kracht van je leiderschap ontwikkeld is. Want dan wordt het een kunstje. En we zijn mensen daarin. En dan ben je daar gewoon heel bewust in. Hè? Marjan Spier, de uitermate energieke en inspirerende onderneemster, die is daar bij uitstek heel expliciet over. Zij staat ook bij in dat hoofdstuk rond zelfbewustzijn. Omdat ik haar verhaal daar zeer, zeer inspirerend in vond. En zij zegt ook in haar werk, ja, ik weet gewoon wat ik kan. En wat ik goed kan, doe ik. En de rest doe ik gewoon niet. Punt. Dat doe ik gewoon niet. Dat organiseer ik om me heen. Nou, dat is bij uitstek natuurlijk ook een uitgang van een onderneemster daarin. Maar houdt ook eens, ja, zij zei, ik ga me niet ontwikkelen de dingen die ik niet goed kan. Want 9 van de 10 keer vind ik het ook niet leuk daarin. Waarom zou je jezelf kwellen? Waarom zou je organisatie kwellen om je te gaan ontwikkelen in iets waar je niet goed in bent? En waar je wellicht ook helemaal niet zoveel energie van krijgt. Doe dat jezelf niet aan. Doe dat je bedrijf niet aan.
Dus dat is voor de mensen die het boek gaan lezen, dat is probeer met die bril ernaar te kijken van oké, welke passen bij mij? En de rest die, je geeft leiding aan een team of andere mensen, is het dan wel het advies, probeer te kijken of je mensen om je heen kan verzamelen die die eigenschappen wel hebben, ja. Die een soort van aanvulling daarop hebben?
Ja, dat is zeker verstandig om op een aantal dingen. Kijk, het hangt ook heel erg af ook over het type bedrijf en de fase waarin je bedrijf zich ontwikkelt. Wat ik even misschien wat minder cryptisch. Kijk, als jij werkt in een toch een start-up-achtige omgeving, en dan reken ik voor het gemak, bol.com dan nog even over wat een start-up is van inmiddels 2.500-3.000 mensen, maar wel met een cultuur van bottom vanuit vertrouwen. Ja, dat is natuurlijk anders daarin. Van het leiderschap dan gewoon een klassieker bedrijf of bedrijf wat veel meer een zwaar weer is. Hè, dan zou je toch als leider eerder een risico nog meer moeten zeggen. Jongens, die kant moet het opgaan. Dus kijk ook heel erg, wat ik daarmee wil zeggen, naar waar het bedrijf zich vindt. In welke levensfase zich bevindt. En wat voor industrie zich bevindt. Hè. Dus natuurlijk, dat kan heel erg wat jij en wat het team nodig heeft. Dat kan heel erg daarvan verschillen. Een kleine start-up versus een grote multinational. Stel je gewoon andere eisen aan.
We hadden het in het voorgesprek al even over dat ik aangaf het lesgeven wat ik doe, het docentschap op de hogeschool, dat eigenlijk steeds meer gaat richting didactisch coachen. Dat oké, steeds meer ook de juiste vragen stellen, het antwoord bij de studenten laten, et cetera. Zie je daar ook een bepaalde shifting in met leiderschap? Dat ook steeds meer gaat over de juiste vragen stellen aan de mensen aan wie je leiding geeft en autonomie laten bij de mensen die je leiding geeft?
Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik echt nog nooit zo heel erg in detail over nagedacht. Ik denk voor een deel wel. Dat is eigenlijk natuurlijk voor een deel wat we rondom dat begrip expeditie. Dus vragen stellen, goede leiders stellen de goede vragen en hebben minder de juiste antwoorden. Dus dat op zich ben ik het zeker met je eens. Aan de andere kant, ik denk gewoon wel, hoe je het went of keert, alleen maar vragen stellen en zelf niet weten of gaat, zo werkt het ook niet.
Nou, op een gegeven moment gaan we natuurlijk knopen doorhakken en dat.
Precies, en je moet wel, ik geloof wel echt over vakmanschap. Dus ken precies weten in je industrie waar het om gaat. Ik ben mijn leven ooit ook begonnen als consultant, onder meer bij McKinsey een paar jaar gewerkt. Ja, wat ik daar toch altijd wel van geleerd heb. Want je kan eindeloze discussies maken over strategie en keuzes en scenario's. Uiteindelijk in elk bedrijf, in elke industrie, wat zijn de twee dingen waar het echt omgaat hier. Wat is nou, als we dit goed doen, dan spelen we een rol in deze industrie. Als we dat misdoen en de andere 8 dingen die we ook hebben staan, doen we wel goed. Maar we missen net waar het om gaat. En dan missen we de boot. Dat is wel gewoon kennis en vakmanschap. En wellicht ook ervaring. Maar dat is een beetje een mix van hoe snel je ervaring opbouwt en waar je van leert. Daar geloof ik ook heel erg in hoor. Dus leiders is zeker niet alleen maar vragen hoe het met je is en zorgen dat iedereen naar zijn werk gaat. Goed naar zijn werk kan doen. Daar geloof ik wel zeker in. En dat we dat vaak vergeten. Maar dat is niet. In 9 van de 10 bedrijven is dat natuurlijk niet voldoende.
Ik wil als laatste nog even kijken naar beginnende leiders, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld Tessel, mijn vriendin, die werkt bij Adidas. Die begint nu een beetje ook andere mensen te begeleiden, et cetera. Wordt manager van andere, van wat medewerkers bij Adidas. Dat, ja, vindt ze enorm spannend, maar ook wel een beetje in de kinderschoenen. En ja, ik heb haar dit boek ook daarin in geadviseerd. Maar wat zou bijvoorbeeld voor Tessel, wat zou jouw advies aan echt een beginnend leider zijn die bij spreken nog niet zoveel ervaring daarmee heeft, maar dus vervolgens nu wel die rol gaat nemen. Wat zou jouw advies daarin zijn?
Nou, ik denk dat even terugkomen waar we het net een paar minuten geleden over hadden. Kijk, een beetje onderwijs in leiderschapstheorie kan geen kwaad. Hè? Een begrip, hè, wat ik zelf altijd heel veel plezier van heb, is gewoon situationeel leiding geven. En daarin, iedereen heeft een voorkeursstijl. Ik luister uit alle modellen, hè, dat is een beetje bewust onbekwaam, die discussie. Ik ben ook, mijn natuurlijk stijl is wel, hè, gewoon een beetje het coaching leiden geven. Alleen ja, als iemand dat nog nooit, hè, je krijgt iemand in je team, die heeft zijn werk nog nooit gedaan, ja, dan kan je wel coaching leiden geven, maar die gaat gewoon gierend onderuit. Ja, dus in dat soort theorieën onderleggen is toch echt wel heel relevant. Daarin het klassieke boek van Stephen Covey. Volgens mij zie ik het bij jou ook in de boekenkast staan.
Seven Habits of Highly Effective People.
Wat ik eerlijk gezegd een niet zo fijn geschreven boek vind. Maar er staan wel altijd, er zijn een paar eigenschappen in. Die Circle of Influence, Circle of Concern. Waar ik echt, dat soort begrippen. Ja, het is heel fijn waar je ook staat in je carrière. Zeker in het begin. Dat soort begrippen gewoon te snappen. Voor jezelf en is ook naar je team. Dus bijvoorbeeld een Circle of Concern. Gaan we met z'n allen nou druk maken over de instructies van het hoofdkantoor of wat er waar ook gebeurt waar je geen invloed op hebt. En wat kunnen wij wel beïnvloeden en zeker hoe kunnen we invloed begroten. Dus dat soort inzichten zijn denk ik heel relevant. En de andere advies zou zijn, hou ik toch bij mijn eigen ervaring denk ik. Kijk goed om je heen. Wat zijn gewoon mensen, wellicht leidinggevende, maar ook gewoon andere collega's in je team. Het hoeft niet altijd boven jou te zijn, kan onder je zijn, naast jou zijn, om even in die hiërarchische termen te blijven hangen. Waarvan je zegt, dat doe jij slim. Daar zou ik wat meer willen doen. In het boek begin ik, het is ook een van de beginnen geweest van in mijn fascinatie van leiderschap. Ik vertel je, ik kom uit een marinegezin. Nou, dat is bij uitstek hè, een hiërarchisch traditioneel organisatie, wat in de context van een legersonderdeel niet zo raar is, hè, dat je toch vrij heldere instructies geeft daarin. En een van mijn eerste werk als consultant was bij een toenmalige Van Mellens, de eigenaar van Mentors en Vrijtellen. En die had een directeur verkoop, waar ik zelfs nog een halfjaartje in zijn managementtype gezeten, die kwam in mijn beleving. Misschien is het verhaal achteraf steeds romantisch aan het maken, hoor. Maar van mijn beleving kwam hij elke dag om 10 uur, was hij 4 uur weg. En daar vond ik van alles van. Want toen was ik echt nog, ik was nog 25, 26. En met de leider moet als eerste, de zijn als laatste licht aan doen, het goede voorbeeld geven, hard werken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus begin vond ik daar letterlijk van alles van. Maar naarmate ik daar rondliep, en ik heb daar uiteindelijk bijna een jaar rondgelopen, had ik twee dingen dat ik denk, dit bedrijf draait als een dolle. En iedereen loopt weg met hem. Dat triggerde mij heel erg. Oh, er is misschien een andere manier. En het feit dat het mij fascineerde, in het begin begreep ik het nog niet, maar naarmate ik steeds meer denk, ik ben toch wel geïnteresseerd of er andere manieren zijn. Dat heeft mij enorm geïnspireerd om een deel van dat leiderschap mezelf te maken. Dus het lange antwoord op de vraag voor Tesla en iedereen die daarin staat. Ja, kijk vooral goed om je heen. We leren het meeste van de mensen met wie we werken. We leren hoe goed mijn boek ook is. Wat je er ook van vindt, Luke. We leren het meeste met de mensen die we werken. Nou, gebruik die een kennis waar je elke dag wat mee kan doen. En denk daar goed over na.
Mooi. Is dat meer vanuit NLP, meer het modelleren van kijk, wie heeft het al eerder gedaan en ga daar eens langzaam dingen van overnemen of vragen stellen. En ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Mooi advies. Dankjewel Frank.
Graag gedaan man.
DNA van leiderschap, die is te vinden op, als je dat intypt op Google, dan vind je het boek, de podcast. Die heb nu 8 afleveringen online staan. Dus waar ook elke keer iemand anders wordt bevraagd over leiderschap. Ga dat zien.
Zo is het.
Dankjewel.
Graag gedaan, man.
Vond het leuk.
Ik ook.
Thanks. Hoi. Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van. En tot de volgende.